Een hele goede morgen. Fijn dat je er weer bij bent en luistert naar Spuigasten. Als je naar ons kijkt, ook van harte welkom. En als je het later terugkijkt of terugluistert, natuurlijk even goed hartelijk welkom. Dat zijn volgens mij de meeste mensen trouwens die dat doen. Iedereen op enig moment deze week hartelijk welkom bij Spuigasten. We gaan het over twee onderwerpen hebben. Straks na 11:30 over iets bijzonders wat staat te gebeuren in de Haagse gemeenteraad. Want voor het eerst bij mijn weten komt er op verzoek van één partij met daarvoor voldoende zetels, Hart voor de Haag. Die hebben er 9 in de gemeenteraad. En die kunnen een extra vergadering uitschrijven. En dat gaat die partij doen over de opvang van asielzoekers. Naar aanleiding van de spreidingswet komt een forse opgave op Den Haag af als het gaat om de opvang voor asielzoekers. Er moeten heel veel extra opvangplaatsen bijkomen. Rita Verdonk, die dat debat heeft aangevraagd, is hier straks de gast. Zij is tegen de wet en voor dat debat. En Hera But van GroenLinks is voor de wet en eigenlijk tegen dat debat. En we gaan straks na 11:30 een gesprek met beide voeren. Maar eerst een ander onderwerp wat ook zeer relevant is voor de stad. De gezondheid van de inwoners in Den Haag. Het is natuurlijk al langer bekend dat het nogal uitmaakt waar je woont in de stad. Als je in de betere wijken woont, of ik moet misschien wel zeggen de rijkere wijken, heb je een kans op een langer leven dan in de armere wijken. Dat kan zelfs oplopen tot 8 tot 9 jaar, dat verschil. Met daarbij ook nog eens veel meer jaren in goede gezondheid. Dat zijn behoorlijke gezondheidsverschillen. Al jaren proberen bestuurders in het land, maar ook in de stad, wat te doen aan die ongelijkheid. Alleen tot nu toe eigenlijk zonder resultaat, want de verschillen in levensverwachting blijven onverminderd heel erg groot. Deze week kwam er een rapport uit van de Sociaal-Economische Raad met een advies aan het volgend kabinet om die aanpak toch te veranderen. Het is nu heel erg gericht op individuen, dus ga gezond eten, ga meer sporten, betere voorlichting daarover. De Sociaal-Economische Raad zegt eigenlijk, je moet het veel breder aanpakken. Je moet alle beleidsterreinen erbij betrekken en dit de focus moet ook daarbij liggen op de levensverwachting en een gezonder leven. Dus huisvesting, sport, onderwijs, noem maar op. Dat soort beleidsterreinen moet je er ook bij betrekken. En het leek mij wel een aardig idee om daar met de wethouder van sport en onderwijs in Den Haag over te gaan praten. Want hij gaat dus niet over de zorg. Je zou denken, nou, over zo'n onderwerp ga je het hebben met de wethouder die over de gezondheidszorg gaat. Maar Hilbert Bredemeijer van het CDA, goedemorgen. Ja, een lange inleiding, maar bent u het eens met de Sociaal-Economische Raad dat het eigenlijk, dat de aanpak tot nu toe eigenlijk niet effectief is?
Ja, je ziet die grote verschillen in Den Haag. Ik denk als een van de heftigste voorbeelden in Nederland, helaas, dat er heel veel wijken zijn. Dat onderscheid tussen de verschillende wijken heel groot is. Grote verschillen. Die zitten op onderwijs, op jeugdzorg. Dat is wel een portefeuille waar ik over ga. En inderdaad ook op het bewegen en het goed gezond kunnen opgroeien. Dus dat ondersteun ik zeer. En in de beweging die wij proberen te maken, of die we aan het maken zijn in de manier waarop we voor onze jongeren zorgen, onze jeugd zorgen, is dat ook heel herkenbaar. Misschien komen we daar straks op. Ik herken daar veel van wat de SER zegt. Tegelijkertijd hoop ik ook dat we met elkaar een systeem weten te creëren waarin mensen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dus op het moment dat je inderdaad je verantwoordelijkheid hebt over een gezin, dat je in staat wordt gesteld om je zorg ook te kunnen geven. En we moeten denk ik oppassen dat, vind ik een beetje in het verhaal terugklinken, dat we de situatie zo bekijken dat we daar als overheid een veel grotere rol moeten pakken. Ik vraag me af of dat hetgeen is waar mensen op zitten te wachten.
Maar volgens mij zegt de Sociaal-Economische Raad ook dat het bij de mensen zelf neerleggen door betere voorlichting, en dan moeten de mensen maar zelf kijken of ze dat oppikken of niet, dat die aanpak te weinig effectief is. Dus u kunt wel zeggen, ja, de mensen moeten dat zelf meer doen. Maar als ze dat nou niet doen, of in onvoldoende mate doen.
Ja, dus ik zeg ook niet, de mensen moeten het zelf doen, maar ze moeten in staat gesteld worden om het te kunnen doen. Dat vind ik een heel belangrijk verschil. Een goed voorbeeld is de problemen die wij zien in de jeugdzorg, de problemen die wij zien in het onderwijs, die zijn heel vaak ook terug te voeren op de situatie zoals dat binnen een gezin speelt. Hè. Als er ergens een heel ingewikkelde scheiding binnen een gezin plaatsvindt, dan gaat het met de kinderen niet goed. Als er armoedeproblemen zijn, als er financiële problemen zijn, dan gaat het met de kinderen ook heel vaak niet goed. goed. Dus dan kunnen we inderdaad alle moeite stoppen om de probleem bij dat kind aan te pakken. Of bij een ander kind. Of je hebt soms wel 8 of 9 hulpverleners binnen één gezin. Maar laten we alsjeblieft die beweging maken naar 1 hulpverlener die het hele vraagstuk even pakt. En ik denk dat dat heel erg overeenkomt met wat de SER ook zegt. Als je iemands financiële situatie kunt versterken, is zo iemand veel beter in staat om goed voor zijn kinderen te kunnen zorgen. Om de ruimte in hoofd te hebben om inderdaad ook keuzes te maken die daarbij passen. Gezond eten, naar de sportvereniging, naar de zwemles, et cetera. En dat is denk ik wat ik bedoel.
Maar dan maak je eigenlijk van die minder sterke wijken met lage inkomens de wat sterkere wijken met wat betere inkomens. Maar ja, dat is, daar zijn nog wel wat stappen te maken voor je zover bent.
Ja,
en daar wilde ik het eigenlijk met u eerst even over hebben, want Den Haag staat bekend als een stad met heel grote verschillen. Misschien wel groter dan in Amsterdam en Rotterdam. Misschien twijfelachtig als ik dat zo zeg, maar dat wordt vaak gezegd. Wat merkt u daarvan als wethouder? Dat je echt in wijken komt waar je gewoon eigenlijk al van tevoren weet, de mensen die hier wonen hebben minder kans om 80 te worden dan de mensen in het Statenkwartier.
Ja. Het verschil denk ik met de andere grote steden is dat het hier heel erg uit elkaar ligt. Dus dat we elkaar heel weinig ontmoeten. Dat de wijken waar het goed mee gaat en de wijken waar het minder goed mee gaat echt uit elkaar liggen. En een hele duidelijke scheidslijn in de stad is. Ik merk dat dagelijks, dat er op scholen of in wijken waar het minder vanzelf gaat, dat de vraagstukken daar echt groter zijn.
Waar merkt u dat dan aan?
Nou, inderdaad die gezondheidsverschillen, het spreken van de taal, het onvoldoende mee kunnen komen op school, het echt al met een achterstand beginnen aan school, vraagstukken die op het gebied van sport ook, weinig deelname aan sportactiviteiten bijvoorbeeld, terwijl we, laat ik als voorbeeld sport nemen, het stimuleren van mensen om te gaan sporten, daarvan hebben we een behoorlijk groot budget in Den Haag, ik denk dat we daar echt trots op mogen zijn, en 90% van dat budget gaat naar Schilderswijk, Transvaal, Laak en Eskamp. Dat zijn de wijken waar het minst bewogen wordt. 90% van al dat budget. Ik denk dat dat ook een goede keuze is. Maar het zegt ook wel heel veel over hoe moeilijk het vraagstuk is. Dat we daar echt inderdaad alles uit de kast moeten trekken om mensen in beweging te krijgen. Dat gaat daar niet vanzelf. In andere wijken worden kinderen veel sneller lid van een sportvereniging bijvoorbeeld. Ja, daar gaat dat moeilijker. Terwijl we de regeling, de armoederegelingen bijvoorbeeld, juist ook willen laten landen in die wijken. Dan kun je echt gratis lid worden van een vereniging. Gratis je schoolspullen krijgen. Etcetera. Het zijn allemaal heel belangrijke dingen, maar de verschillen zijn heel groot.
Ja, de verschillen zijn heel groot. En wat u ook doet, ze blijven groot. Want als je naar de wereld kijkt, dan kan je zeggen... iemand die in Europa woont, die heeft een kans op een beter leven. Aanmerkelijk groter dan iemand die in Afrika geboren wordt. En die verschillen heb je in Den Haag ook eigenlijk, op lokaal niveau. En waar je geboren wordt, maakt al uit.
Ik denk dat dat... Heel erg conclusie is die op dit moment echt opgaat. En als we er niet op tijd inderdaad bij zijn, en dat moeten we zijn, ja, dan blijft dat inderdaad een hardnekkig probleem en vergroot dat misschien ook wel. Mag ik als voorbeeld nemen de situatie waarmee kinderen naar school gaan. Op hun 4e gaan ze naar school. En we zien met elkaar dat een heel deel van de stad met een achterstand aan school begint. Nee, we hebben gezegd, en dat is vanaf 1 januari nu ingegaan, de helft van de kinderen in Den Haag, daarvoor geldt dat. Potentieel. Ja, die mogen nu gratis naar de voorschool. En dat is voor 16 uur in de week. Dus dat zijn 4 ochtenden gratis. We nemen daar de hele administratie van weg. Dus geen kinderopvangtoeslag aanvragen, maar gewoon gratis naar binnen lopen. Nou, dat bereik van die voorschool moet daarmee echt fors omhoog. Waardoor we inderdaad kindjes op 4-jarige leeftijd...
Maar daar bent u net mee begonnen. Dat is per 1 januari. Dus daar is nog eigenlijk weinig over te zeggen of dat
voorbeeld
effect heeft.
Inderdaad, maar dit noem ik als voorbeeld omdat we daarmee echt de basis willen stutten. Dat die kinderen nemen dus de Nederlandse taal mee naar huis. Die kinderen die leren spelen met andere kinderen. Die leren gedrag aan wat wenselijk is om in groep 1 tot je recht te kunnen komen. En dat moet uiteindelijk ook een sneeuwbaleffect hebben voor thuis. De ouders van die kinderen die moeten echt aangemoedigd worden. Ik zou bijna willen zeggen verplicht worden, maar dat kan niet. Maar om naar die voorschool te komen en dan zelf ook een taalkursus te volgen voor het Nederlands.
Ja, maar hoe doe je dat? Want ten eerste heb je al een heel erg groot probleem met de taal. Dus je moet ze zien te bereiken. Ja. En ten tweede moet je ze dan ook nog zover krijgen dat ze hun kind naar die voorschool sturen.
Nou ja, we zien ze natuurlijk wel. We zien ze op plekken waar ze wel samenkomen. We hebben mensen aangenomen die naar dat soort plekken toe gaan om die mensen aan te spreken en te zeggen, nou ja, je zit hier nu, maar je kunt ook naar een taalkursus gaan. Dat is allemaal, wordt allemaal aangeboden voor je. Je kinderen kunnen 16 uur gratis naar de voorschool. Want uiteindelijk is dat ook waarom ik begon zoals ik begon. De verantwoordelijkheid leggen waar die hoort. Want uiteindelijk voed je je kinderen natuurlijk op en zorg je voor een basis waarmee ze naar school kunnen gaan. Dat kunnen we als overheid een heel eind kunnen we dat stutten. Maar uiteindelijk moet het ook wel bij de mensen zelf gebeuren. Nou, zijn daar belemmeringen financieel of anderszins, dan moeten we naast ze staan, dan moeten we ze dat wegnemen. Maar uiteindelijk wel hen zorgen dat zij die verantwoordelijkheid kunnen nemen. Daar gaat het voor mij om.
Maar is dit dan echt een nieuwe aanpak waarvan u zegt, nou, dat hebben we nog niet zo gedaan en daar verwacht ik voor komende generaties wel het een en ander van, ook als het gaat om een langere levensverwachting?
Ja, we zijn in Den Haag de eerste in Nederland die dit op deze manier doet. Echt gewoon die voorschool fors uitbreiden, gratis maken en die administratieve belemmering wegnemen. Daar zijn we de eerste van. En daar geloof ik echt in. Want uiteindelijk gaat dat die basis verbeteren. Die taal, dat gedrag van kindjes van 2,5 tot 4.
Maar zijn er dan op die scholen, op die voorscholen, voldoende mensen die die kinderen ook die taal kunnen bijbrengen? Want ja, we kennen allemaal het probleem van het onderwijs. Te weinig mensen. En het taalonderwijs en het rekenonderwijs kachelt in ons land langzaam achteruit. Dus dan kunt u wel heel stoer doen over de voorschool. Maar leren ze daar wel wat dan?
Daar leren ze enorm veel. En als het zo is dat wij 100% van alle kinderen waarvan ik vind dat die daar horen te zijn, als we die allemaal weten te bereiken, dan hebben we wellicht een probleem qua personele bezetting. Maar ik zou het echt om willen draaien. Beginnen.
Ja.
En dan zorgen dat we het ook aankunnen. Want als we alleen maar blind gaan staren op het personeelstekort, op het lerarentekort, dan komen we denk ik nergens.
Dus u bent niet van de school van mensen op uw werkkamer krijgen die zeggen, ja, maar dat kan niet. U bent van de school die zegt, nee, maar we gaan het
doen. We gaan het doen en dan gaan we de problemen oppakken. maar ik denk echt dat dat ook kan. We zien mensen die hiermee de stap naar het onderwijs zetten. Zij instromers in toenemende mate mensen die uit het bedrijfsleven komen en naar het onderwijs willen om die bijdrage te leveren. Dus ik geloof daar echt wel in. Het kan absoluut.
Ja. Nu heeft het college wat nu hier aan de macht is in de stad, om het zo maar eens te zeggen, de kansengelijkheid tot een groot onderwerp gemaakt. Is dit ook een onderwerp waarvan u zegt, nou, daar moeten we dan nog eens goed naar kijken? Hebben we daar alles wel scherp op dit punt?
Ja, dat is een belangrijk onderwerp.
Want nogmaals, die gezondheidsverschillen die zijn eigenlijk schrijnend. Hè?
Ja.
Daar zou je echt aan wat willen doen. Dat zou prioriteit nummer 1 bijna moeten zijn.
Ja, misschien is dat het ook wel. Je hebt een aantal heel grote prioriteiten. En ik denk dat inderdaad, nou, het wordt kansengelijkheid, bestaanszekerheid, preventie. Dat zijn woorden die allemaal wel die lading dekken. Dat is echt een van onze topprioriteiten. Dat doe ik overigens samen met collega Favier, die over volksgezondheid gaat. Onlangs hebben we samen het preventieplan. Het plan waarmee wij dus inderdaad fors willen investeren in preventie in de stad. En met de raad besproken. Dat was een heel mooie bespreking. En daarin komen we ook tot allerlei interventies die uiteindelijk moeten gaan helpen. Het gaat allemaal om de beweging waar we het nu over hebben, naar gezinsgericht, wijkgericht. Uiteindelijk kijken wat is het vraagstuk binnen het gezin en niet individueel. Dus dat past daar heel goed in. Maar dat zal een constante bijsturing zijn om die verschillen te kunnen verkleinen. Ik schrok toen ik bijvoorbeeld de verkiezingsprogramma's las. Bij de PVV zie je dat het woord preventie, en dat is op verschillende plekken is dat woord preventie nu een soort beladen woord geworden, echt weggezet wordt als een soort van betutteling. Kijk, als we op die manier over preventie gaan praten, dan zijn we natuurlijk niet de problemen aan het oplossen. En dat is nu de grootste partij van Nederland, de partij die het voortouw heeft in de onderhandelingen. Dus ik hou me hard vast waar ze mee komen straks. Maar volgens mij is dit wel de beweging die we moeten hebben met elkaar, zoals de CER het ook beschrijft.
Ja, aan de andere kant, preventie is natuurlijk niet het enige wat je moet doen. Daar hoort een heel verhaal bij.
Nou, maar het woord preventie gaat natuurlijk over het voorkomen van problemen voordat ze erger zijn. Dan kun je inderdaad kijken, nou ja, er zijn heel veel wijken in Den Haag waar het nu echt al hands aan dek is. Maar er zijn ook heel veel wijken in Den Haag, de zogenaamde kantelwijken, waar je met een aantal wat lichtere interventies al hele grote winst... Heel grote
wat zijn dat, kantelwijken?
Nou, wijken waarvan we nu zeggen, het gaat eigenlijk prima, maar het moet niet misgaan. Dus,
die een beetje de ene kant op kunnen vallen of de andere kant.
In Loosduin heb je een aantal van dat soort wijken. Daar hebben we, denk ik, we denken niet zo snel aan de wijken in Loosduin als we het hebben over de zorgen die we nu bespreken. Maar daar is vorig jaar wel een verschrikkelijke moord gepleegd. Daar zijn zorgen die echt ook groot zijn binnen basisscholen en dergelijke. Waar we denk ik echt oog voor moeten hebben. Want het kan met een aantal interventies echt de goede kant op gaan. En als we daar geen oog voor hebben, gaat het de verkeerde kant op. Dat bedoel ik daarmee.
Ja. Ja, over onderwijs hebben we het eigenlijk al gehad. U had een mooi voorbeeld over die voorschool, waar kinderen nu al heel jong, als het even kan, naartoe moeten worden geleid. In het CER-rapport viel mij op dat je ook, als je het over onderwijs hebt, ook aan andere dingen moet denken. Dingen waarvan ik dan denk, ja, het ligt eigenlijk voor de hand. Waarom doen we dat niet? Ze zeggen bijvoorbeeld, als je een school bouwt, zorg dat je grotere schoolpleinen maakt.
Ja.
Want op grotere schoolpleinen hebben kinderen meer bewegingsruimte. Kunnen ze meer rennen.
Ja.
En dat is gezond, rennen.
Ja, dat is prachtig.
Kinderen.
Ik vind altijd, dit is een heel mooi voorbeeld. Kijk, wat mij betreft zijn alle pleinen niet een vlakke stenen plein. Maar inderdaad met obstakels en waar je kunt spelen en waar je fiets wordt en dergelijke. Dat is wel hoe wij naar schoolpleinen kijken. We stimuleren dat die groen worden, dat die blauw worden. Dat betekent dat ze dus inderdaad allerlei natuurlijke elementen hebben. Boomstammen waar je kunt klimmen enzovoort. Maar ook speeltuinen. Binnenkort stuur ik naar de gemeenteraad mijn nieuwe plannen voor het opknappen van alle speeltuinen. We hebben daar ook prioriteit op gelegd in deze coalitie. Dat we echt meer geld hebben uitgetrokken voor het kunnen onderhouden van speeltuinen. Dat zijn zo belangrijke plekken in wijken. En daar zit geen verschil tussen in de stad. Elke wijk heeft goede speeltuinen, maar die moeten wel opgeknapt worden. Die moeten onderhouden worden, uitgebreid worden. De stad groeit
en daar
heb je nodig.
Ja, is denkt u de manier waarop een wijk eruit ziet en de voorzieningen die daar zijn ook van invloed op de levensverwachting?
Ja, ontzettend. Ik denk dat echt. Ik denk als jij om de hoek een speeltuin hebt.
Het heeft niet alleen maar met de sociaal-economische situatie van een gezin te maken, maar ook met de fysieke omstandigheid in een wijk.
Ja, het is bewezen dat het uitzicht hebben op een aantal bomen, of op groen, of op een park.
Daar word je oud van, hè?
Daar word je oud van. Stokoud van. Nee, maar dat draagt echt bij aan je levensgeluk en aan je gezondheid, et cetera. Ja. Dus daar kun je voor zorgen. En dat betekent dat ook in de meer versteende wijken je echt wel met een paar aanpassingen dat snel kunt doen. Dat zijn speeltuinen, niet alleen plekken waar kinderen kunnen spelen. Het zijn ook plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Zet een paar bankjes neer en mensen blijven daar hangen. Super belangrijk.
Ja, wat ik ook zag is, zorg dat er in een school altijd ruimte is voor een goede kantine. Dus dat
met
je niet. Ik zat vroeger op de middelbare school. Dan gingen we in de pauze gingen we naar de bakker, gingen we taart halen.
Zak chips, taart, ja.
Ja, ja. Maar dat is natuurlijk niet gezond, hè? Niet dat we dat elke dag deden, maar soms.
Wees dat,
hè?
Ik dat ook deed, Ron.
Maar. Ja. Je ziet heel vaak, zeker bij middelbare scholen, scholieren op straat allemaal naar de Albert Heijn rennen. Ja. En die gaan allemaal zakken chips kopen daar.
Ja. Er zijn een paar prachtige voorbeelden van middelbare scholen in Den Haag die op dat thema voedsel echt een heel project hebben. Ik was onlangs op een middelbare school en daar hangen de appels gewoon in de gangen. En daar kun je dat allemaal pakken. En er is een grote koelkast waar je brood kunt pakken als je wil. Daar maken ze er niet een heel ding van. Als mensen thuis het minder hebben. Daar kun je gewoon eten pakken. Wat je ook je situatie is. En dat zijn allemaal gezonde dingen. En ze zeiden, nou, eens in de zoveel tijd dan zorgen we voor een snack die wat minder gezond is. Maar goed, dat moet ook een keer kunnen. En dan hou je het ook leuk en hou je het ook luchtig.
Ja.
Dat vond ik een heel mooi voorbeeld. Niet een heel ding ervan maken, maar gewoon lekker met op die manier.
Ik vond het aardig om te lezen, omdat je dan, dat zijn dingen waar je niet zo snel bij stilstaat als het gaat om een langere levensverwachting. Maar dat hem ook in dat soort dingen kan zitten.
Het zit hem in dat soort dingen. En ik begon dus een beetje kritisch. En dat zet hem ook hierin. We kunnen daar een project van maken dat we zeggen, nou, wij gaan voortaan het ontbijt smeren voor de kinderen die thuis niet kunnen eten. En dan moet je eerst aangeven, verdien je genoeg of niet? Kom je daarvoor in aanmerking? Allemaal dat soort systemen, daar geloof ik helemaal niet in. Ik geloof er veel meer in dat we daar gewoon heel ontspannen over zijn. Dat je je boterham kunt pakken, dat je appel kunt pakken. Dat je dan ook thuis vertelt van, nou, dit is wat wij op school doen. Hopelijk gaat het balletje dan thuis ook rollen. Wordt daar ook gezonder gegeten. En ben je er gewoon ontspannen over met elkaar. Maar heb je er wel oog voor, dat is belangrijk.
Ja, maar dat soort dingen ga je niet aanbieden in elke wijk. Dat doe je dan wel.
Waarom niet?
Nou ja, weet ik niet. Maar in wijken waar ouders het makkelijk zelf kunnen betalen en het ook wel doen, hoeft het niet, toch?
Nou, ik denk dat in wijken waar ouders alles prima zelf kunnen betalen, maar je met een blikje Red Bull op school aankomt, dat net zo slecht is. Dat je aankomt, maar je hebt niet kunnen ontbijten, omdat je geen geld hebt. Dus in alle wijken in de stad moet denk ik aandacht zijn voor gezond eten. Waar financiële belemmeringen zijn, moeten we die wegnemen. Maar niet zo dat kinderen daar ook onder lijden, omdat ze aan moeten geven, mijn ouders zijn arm, dus ik heb recht op dit pakketje. Nee, dat is voor iedereen. En zoveel geld hoeft het ook niet te kosten.
Nee. Ik wil het nog even hebben ook over sport. Gek genoeg is sport een onderwerp waar je in de politiek eigenlijk nooit gedoe over ziet. Het lijkt wel alsof dat gewoon, ja, dat sportbeleid is er. En iedereen neemt dat eigenlijk...
Het is gewoon topbeleid, dat kan ook.
Ja, dat kan ook, maar ik denk dat het dat toch niet is. Ik denk dat het op een of andere manier een heel apolitiek onderwerp is, op een of andere manier. Terwijl het in dit geval, als we het hebben over gezonder leven en kans maken om ouder te worden, een heel belangrijk onderwerp is.
Het is het mooie dat je dat zegt. We hebben wel de afgelopen onderhandelingen, en ik heb een aantal onderhandelingen gedaan terwijl ik nog maar 4 jaar wethouder ben, wel iedere keer meer geld voor sport kunnen vrijmaken. En dat zegt ook wel wat. Maar het is ook niet dat altijd zonder slag of stoot gaat. Het organiseren van een groot sportevenement, zeg de Tour de France, dat ligt echt wel onder vuur. Als ik weer met een plan kom om de Tour de France naar Den Haag te halen, dan krijg ik echt wel veel weerstand daarvan. Ik moet uit kunnen leggen waarom ik zo'n groot evenement naar de stad wil halen en of die kosten het ook echt waard zijn.
Ja, en hoe legt u dat dan uit?
Nou, dat kan alleen als je zorgt dat de hele stad daarvan profiteert. Dat je dus inderdaad programma's organiseert op scholen die gaan over fietsen, over gezondheid. Dat je mensen hebt in heel veel wijken die helemaal geen fiets voor de deur hebben staan, die je met zo'n Tour de France misschien wel uit kunt dagen om dat wel te gaan doen. Kijk, sportbeleid gaat over 4 dingen. Dat gaat over goede accommodaties bouwen. Dat gaat over stimuleren dat mensen die dat niet vanzelf doen gaan sporten. Dat gaat over verenigingen. Heel belangrijk dat die ondersteund worden. En over topsport en over evenementen. Dat zijn de 4 pijlers. Nou ja, we gaan de komende 8 jaar zo'n 100 miljoen stoppen in het onderhouden van of het bijbouwen van accommodaties. Het up-to-date houden van de accommodaties.
Ja, ik begreep dat er ook een nieuw zwembad komt in de Binghorst.
Nou, dat is een van die voorbeelden.
Gaat dat ook gebeuren?
Dat gaat wat mij betreft gebeuren. De plannen heb ik naar de gemeenteraad gestuurd. Ik neem aan dat ze het met me eens zijn. Want ja, de stad groeit. We gaan het er straks, of jullie gaan het straks ook over hebben. De voorzieningen moeten meegroeien. Ontzettend belangrijk.
Ja, ja.
Dus inderdaad, een sporthal erbij, een zwembad erbij, et cetera. We hebben gewoon precies in kaart dat als de stad met een bepaald hoeveelheid mensen groeit, dat er dan zoveel sportvoorzieningen bij moeten komen. Dat is allemaal van de afgelopen jaren het beleid.
Ja, u zegt stimuleren dat meer mensen gaan sporten en bewegen. Maar dan is dat toch wel een pijnpuntje dat het schoolzwemmen is afgeschaft in Den Haag.
Is dat zo?
Nou, ik begreep het wel. Het verplichte schoolzwemmen. Of dat je gewoon. In mijn tijd ging je gewoon, kwam er een bus op vrijdagmiddag en dan gingen we naar het zwembad morgen stond. Dat bestond toen nog.
Landelijk heeft 1/3.
Maar dat is niet meer.
Landelijk heeft 1/3 van de basisschool schoolzwemmen. In Den Haag 2/3. En er zijn zelfs, en dat is eigenlijk helemaal niet om vrolijk van te worden, maar er zijn zelfs 18 middelbare scholen in Den Haag die schoolzwemmen aanbieden. Maar het gaat dus om kinderen boven de 12 jaar. Ja, wat mij betreft hebben die al lang hun diploma. Maar er zijn...
Nou, we zagen gisteren dat een Partij van de Arbeid Kamerlid zijn zwemdiploma heeft gehaald. Dus
zag ik
vanmorgen op X. Voorheen,
zag het ook. Twitter,
zeg je.
Ja, en zijn dochter ook. Dus dat was een mooie combinatie. Nee, we doen dat echt erom. Dus dat is een misverstand. Want 2/3 van de basisscholen doet aan schoolzwemmen.
Okay.
Vanavond spreek ik hierover bij Kassa. Dus mocht je heel veel interesse hebben in schoolzwemmen en zwemlessen. Vanavond op Nederland.
Nou ja, oké. Nog even tot slot, straatsport.
Ja.
Want dat is ook natuurlijk er staat ook in het collegeprogramma het stimuleren van straatsport. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Anders dan gewoon dat je ruimte maakt op straat om te sporten.
Ja, dat, voor mij staat het beleid van sport heel erg in teken van mensen uitnodigen om bij een vereniging lid te worden. Ik geloof dat de kracht van verenigingen heel groot is. Maar niet iedereen doet dat, maar die wil ik wel graag in beweging brengen. Dat kan op straat. En er zijn heel veel wijken waar we pleinen aanleggen. Krajcek en Kruif, dat zijn bijvoorbeeld Kruifkoorts en Krajcek Playground. Dat zijn voorbeelden daarvan. Dat zijn plekken in wijken waar we dus gratis aanbod geven met sportcoaches die daar allerlei lessen geven en dergelijke. Heel laagdrempelig, maar voor iedereen. En dat is dus ook die 90% die ik net even noemde van het stimuleren van sporten. 90% van de middelen die we daarop inzetten gaan dus naar die wijken waar weinig bewogen wordt. En dat gebeurt op die pleintjes, die streetsportpleintjes.
Nou, het is mooi om te zien dat u zo bevlogen bent over deze onderwerpen en probeert die verschillen kleiner te maken. Even een bruggetje slaan naar het volgende onderwerp. Nu komt er een enorme opgave op Den Haag af. Extra opvang van asielzoekers. Dan zou je kunnen denken, ja, dan gaat daar weer heel veel aandacht naar. Terwijl dat eigenlijk aandacht is die je aan dit soort dingen moet besteden.
Ja, het is echt hard werken om te zorgen dat alle nieuwkomers goed onderwijs kunnen volgen.
Maar dat is al een enorme opgave.
Enorme opgave.
En dat lukt ook vaak niet.
Ja, het lukt wel, maar dat gaat echt niet vanzelf. Dat is enorm veel werk. Dus er zit ontzettend veel effort in om te zorgen dat dat lukt. Kinderen die hier komen hebben meteen recht.
Maar gaat dat dan niet ten koste van de aandacht voor kinderen die hier al zijn?
Daar zijn we heel scherp op. Dat we zorgen dat er landingsplaatsen zijn waar kinderen die hier binnenkomen wel dagbesteding krijgen. Wel een vorm vorm van onderwijs krijgen. Het liefst ook echt onderwijs. Alleen het lerarentekort in Den Haag is zo groot dat wel elke keer alle hens aan dek is. En ik wil niet dat we de kwaliteit van het onderwijs nog verder omlaag zien gaan door deze ontwikkeling.
Oké. Nou, we gaan het kritisch volgen. En ik hoop met u dat over een aantal jaren de gemiddelde levensverwachting wat gelijker is getrokken in de stad.
Ja.
Dank u wel. En mag wel blijven zitten. Ik ga zo meteen praten met Rita Verdonk en Hera Butt over de opvang van asielzoekers. Niet dat u mee mag doen, maar u mag misschien af en toe ook wel wat zeggen. Ja. Dat hangt een beetje van het gesprek af. Maar in ieder geval, voor nu bedankt.
Dank u wel.
Spuigasten.
Ja. Nee, niet de volgende plaat. Dat gaan we niet doen. We gaan gewoon verder praten. En dat gaan we doen met Rita Verdonk en Hera Butt. Want deze week was het dan zover. De veelbesproken, omstreden spreidingswet. Sommigen noemen het ook wel de dwangwet. Is in werking gegaan. En elke gemeente weet vanaf nu wat de opgave is voor de komende jaren. Als het gaat om de opvang, de noodopvangplekken die er gerealiseerd moeten worden voor asielzoekers. Om een voorbeeld te noemen, het hele kleine, piepkleine Schiermonnikoog hoeft er maar 5 extra op te vangen. Nou, die kunnen bij wijze van spreken volgens mij gewoon bij de burgemeester in huis daar. Bij Ineke van Gent van GroenLinks. Dus die zal daar geen problemen mee hebben om er 5 in huis te nemen, denk ik. Maar voor een stad als Den Haag is de opgave toch behoorlijk fors. Want dan gaat het om ruim 2500 plekken die daar moeten komen. En als je even kijkt naar hoeveel dat er nu zijn, is dat toch dik 2 keer zoveel als wat we nu al hebben. Het is de inzet voor een bijzonder extra raadsdebat deze week. Dat komt er op initiatief van Rita Verdonk van Hart voor Den Haag. Die partij heeft 9 zetels en die is daardoor in staat om een extra debat, extra vergadering uit te schrijven. Mevrouw Verdonk, goedemorgen, hartelijk welkom.
Goedemorgen.
Ja, wordt dat een debat, want de wet is er. Wordt dat een debat om echt nog iets te bereiken of is het ook een beetje voor de bühne?
Nee, ten eerste gaat het over 2 onderwerpen. Het gaat ook over het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Dat is een commissie die is ingesteld door het kabinet.
Hoe ziet Den Haag er straks of het land er straks uit?
Nou, hoe zou het land eruit moeten zien? Wat moeten we doen om te zorgen dat iedereen nog kan wonen, zorg kan krijgen, dat de stad leefbaar is, dat er voldoende groen is? Nou, al die dingen waar in het vorige debat met de heer Bredemeijer ook al over gesproken is. Zeg maar, we noemen dat brede welvaart. Hoe kunnen we zorgen dat die er nog is in 2050?
Ja. Ja, nou, maar u koppelt dat een beetje. Maar goed, dat gaan we zo meteen uitgebreid gaan we het erover hebben. Dus het is niet, om maar even terugkomen op mijn vraag. U doet het niet alleen maar voor de buren om er even te laten zien dat u tegen de opvang van extra asielzoekers bent.
Nou, meneer Vrees, ik dacht u mij langzaam al beter kende.
Ik ken u al een tijdje, dat is waar.
Zeker. Nee, zeker niet. Wij maken ons echt als Hart voor Den Haag heel veel zorgen. En het is ook niet de eerste keer dat we erover beginnen. Wij hebben het al jaren over het feit dat Den Haag de dichtbevolkte stad is van Nederland. En dat, zoals het dan genoemd wordt, het absorptievermogen bereikt is.
Dus echt een debat op de inhoud en ook op de toekomst gericht.
Zeker.
Hera Butt, die zit naast u van GroenLinks. Ook goedemorgen. Ja, als u mevrouw Verdonk zo hoort, heeft u dan al zin in dat debat?
Ik heb er zin in. Ik denk wel dat het voor de bühne is eigenlijk, om daar toch maar even op in te gaan. Want een dag daarop hebben we al een inhoudelijk debat staan op de agenda. Dus zo'n spoeddebat, ja, dat kan ik niet goed volgen waarom dat dan nodig is.
Nou, dat kan ik wel uitleggen. Het debat wat de volgende dag staat, dat gaat over nieuwkomers. Daar staan al 30 stukken op de agenda. Om daar nu nog het rapport van de Staatscommissie bij te voegen en de spreidingswet, nou, dat leek ons helemaal geen goed idee. Hier moet gewoon, en zeker op dat rapport, moet snel gehandeld worden. Op de spreidingswet moet snel gehandeld worden door het college. Dus vandaar dat we dat gewoon hebben gedaan, die extra raadsvergadering.
Ja, dus u moet zich nog breder voorbereiden, ook op het rapport over de demografische ontwikkeling.
Het is natuurlijk niet zo dat we daar niet over zouden hebben. Het debat wat er al stond is heel gebruikelijk om het in de commissie te bespreken. Dat weet mijn collega raadslid mevrouw Verdonk ook heel goed. Wordt heel breed besproken. Dat rapport zou ook ter sprake komen. En je kunt zelf bepalen wat je erop zet. Of je dat nou een week van tevoren krijgt of 2 weken, 3 weken. Dat maakt in dit geval niet zoveel uit. Dus ik snap niet waarom hier een spoeddebat voor nodig is. Nog steeds niet. Het is juist niet goed voor de inhoudelijke discussie, omdat we de commissie op die manier overslaan.
Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, dat is een beetje procedureel geredeneerd. Het is wel een groot onderwerp wat veel mensen bezighoudt. Dus waarom hou je daar niet gewoon een grote extra vergadering over? Nou, zo kan je ook redeneren.
Zeker. En dat is ook nodig dat we het erover hebben. En daarom hebben we de commissiedebat al staan.
Ja, maar dat zei ik al. Dat is natuurlijk best wel procedureel. Je kan ook zeggen, nee, we hebben die gemeenteraad als groot platform. Dus daar, misschien moet je zo'n belangrijk onderwerp, en als je het koppelt ook aan de demografische ontwikkeling, wel op zo'n groot forum doen als de hele gemeenteraad.
Nou, volgens mij weet mijn collega, mevrouw Verdonk, ook, als iets in een commissie wordt besproken, komt dat ook altijd, zeker met dit soort onderwerpen die zo gevoelig liggen bij bepaalde partijen, terug in een gemeenteraad. Ja.
Dus mag ik daar nog een laatste woord over zeggen?
Nou, het laatste woord, we zijn net begonnen.
Nee, ja, maar dan gaan we het lekker over de inhoud hebben en niet over dit soort formalistische geleuter.
Ja, nee, daar wilde ik ook wel naartoe, inderdaad.
Ik wil nog even zeggen dat een commissiedebat waar al 30 stukken op de agenda staan, is niet vergelijkbaar met een extra raadsvergadering die gaat over twee hele belangrijke stukken die liggen, waar Den Haag invulling aan moet geven. En dat gaan wij woensdag doen in de extra raadsvergadering. En ik hoop dat u daar toch wat positiever in staat. Dat GroenLinks zich bij deze goed voorbereidt en niet blijft, alleen maar blijft geloven in sprookjes, maar dat we het gewoon gaan hebben over de realiteit.
Mijn collega kent mij en kent mijn inbreng ook volgens mij op dit dossier. Wij zijn altijd goed voorbereid en dat blijft ook.
Welke sprookjes bedoelde u trouwens, als u het hebt over GroenLinks?
Nou ja, ik heb mevrouw Butt een keer in de raad horen zelf in de commissievergadering horen zeggen. Nou, eigenlijk vinden wij als GroenLinks dat iedereen welkom is in Den Haag. Daarna werd ze door haar eigen wethouder wat teruggefloten. Die zei, ja, dat gaan we echt niet redden. Dus ja, kijk, als het daarover gaat, dan...
Nou, daarmee komen we wel gelijk op de inhoud terecht. Laten we het even over twee dingen... Laten we het eerst even hebben over die spreidingswet. Mevrouw Verdonk, die wet is er. En dan is de toch de voor de hand liggende vraag: vindt u dat je ook als gemeente Den Haag je altijd aan de wet moet houden?
Ja, natuurlijk vinden we dat. Maar wij vinden ook, en daar willen we ook een oproep aan doen aan het college, want wij zijn natuurlijk helaas oppositiepartij, dan zal het al lang beter geregeld. Wij vinden dat het college heel duidelijk moet maken naar het kabinet toe, naar de VNG toe, naar alle partners. Dit kan Den Haag niet aan. Wij zijn de dichtbevolkte stad van Nederland. Dat is één. En de tweede is, kabinet, doe eens wat aan de instroom. De instroom stijgt ieder jaar weer. Ja, en dan kun je wel zeggen, dat kan niet, Europese regel, geen flauwekul. Je kunt van alles doen om te zorgen dat die instroom naar beneden gaat. En die oproep willen wij dat het college gaat doen.
Oké, maar dan toch nog even terug naar de vraag. U zegt, ja, natuurlijk moet je je als Den Haag aan de wet houden. En die wet schrijft voor dat Den Haag een bepaalde verplichting heeft als het gaat om het opvangen van asielzoekers.
Ja, en wij zeggen dus dat wij vinden dat eerst de instroom gereguleerd moet worden en dat er dan gekeken moet worden wat er nodig is voor de spreiding. Nou, kabinet die doet dat niet. Kabinet is de oorzaak dat er ieder jaar weer meer asielzoekers hier in Nederland aan de poort kloppen. Allemaal geld krijgen omdat procedures te lang duren. Ja, wat wil je? Dat kun je de IND niet kwalijk nemen. Ik bedoel, je kan wel, ik weet niet wat voor mensen aannemen bij de IND. Maar die gaan dat gewoon niet redden. Dus wij zijn als Nederland veel te aantrekkelijk voor asielzoekers. En laat het kabinet daar nou eerst eens wat aan doen.
Ja, maar dan hoor ik u toch een voorwaarde verbinden aan het feit of Den Haag zich wel of niet aan de wet moet houden. Dan is het dus eigenlijk, ja, we willen ons aan de wet houden, maar dan moet er wel dit ook gebeuren. Ja. Terwijl dat, ja, zo werkt het natuurlijk niet met wetten in dit land. Dat weet u ook wel. De commissaris van de Koning zegt, we gaan ook niet door rood rijden. Daar gaat u ook niet van zeggen. Nou, ik wil best niet door rood rijden, maar dan moet die andere wel zich aan de maximumsnelheid houden. Ja, want anders ga ik wel door rood rijden.
Dat is een beetje een slecht voorbeeld, de commissaris.
Misschien is dat een slecht voorbeeld.
Ik vind de commissaris van de Koning een slecht voorbeeld. Want de commissaris zegt aan de ene kant, de opgave voor Zuid-Holland is veel te groot. We hebben nu al veel te veel mensen die onze provincie binnenkomen. Dus daar moeten we wat aan doen. En dan verwacht ik ook enige daadkracht, want u hoort daarbij. En dan zegt de commissaris van de Koning, ja, nee, maar je moet je gewoon aan de wet houden, want het is zelden als dat je niet rood rijdt.
Nee, maar oké, maar je kan toch niet zeggen, ik wil me best aan die wet houden, maar dan moet er wel ook dat en dat gebeuren. Dat kan je toch niet zeggen als gemeente?
In dit geval vinden wij dat wel. Wij denken aan het welzijn, aan de brede welvaart van alle Haagse burgers. Wij denken aan de jongeren die heel graag met zijn leven wil beginnen, maar die nog steeds bij papa en mama moet blijven wonen. Okay. 9 jaar wachttijd, hè? Op een woning.
Voor een woning, ja. Ja, dus u zegt eigenlijk, Den Haag kan deze opgave niet aan. Heer Abbut.
Om daar even op in te gaan. Ik vind dat Hart voor Den Haag de ogen sluit voor de realiteit. Dat blijkt uit heel het betoog wat we net hebben gehoord. Ten eerste hebben we het hier te maken met mensen die al in Nederland zijn. Die zijn er al. We kennen allemaal de beelden van Ter Apel. Mensen die in Nederland zijn, die verdienen het ook. En dat verdienen we ook als land. Dat we die menswaardig behandelijk, menselijk verblijf kunnen bieden. En dat kunnen we niet nu. We hebben gezien dat mensen op straat moeten slapen. Dat een baby zelfs overlijdt. Dat is een schande voor een land als Nederland. Een van de rijkste landen van de wereld. Dus nee, wat GroenLinks betreft... Den Haag doet mee. Den Haag is solidair. Heeft dat ook laten zien steeds. En ik ben er trots op dat het college dat heeft gedaan. En dat blijven we doen, ook met de spreidingswet.
Ja, u zegt het gaat om mensen die er al zijn. En dat kan zo zijn. Maar door dit zo te doen is dan vaak het argument van mensen als Rita Verdonk. Ik vul het maar even voor u in, mevrouw Verdonk. Van ja, maar door deze wet maak je het ook voor asielzoekers aantrekkelijk om naar Nederland te komen. Want die opvang die wordt dan toch wel geregeld. Want die gemeenten daar zijn verplicht om dat te doen.
Ja, ja. Daar heb ik moeite mee. Dat is eigenlijk het bedrijven van feitenvrije politiek. Er is in september nog een rapport uitgekomen in opdracht van het Rijk. En daaruit blijkt dat het niet zo is dat dit soort beleid ervoor zorgt dat er een aanzuigende werking zou zijn. Dat zeggen de experts. Daarvoor heeft de Universiteit van Maastricht er onderzoek naar gedaan. Dus dat politici van alles roepen om bijvoorbeeld krantenkoppen te halen of om van alles te verspreiden in een stad, dat vind ik kwalijk. Want de feiten
mag ik een vraag stellen aan mevrouw Butt? Want dit soort politieke geneuzel schijt toch eens een keertje uit. Ik heb gekeken naar cijfers. Ja? Cijfers van Den Haag. Daar wordt de migratiegroei nu al geschat. Als we zo doorgaan, is die in 2030 zijn we weer gegroeid met 50.000 mensen. Dat betekent dat er een wijk als Laak bijgekomen is aan mensen. Nou, hoe gaat mevrouw Butt nu uitleggen aan de mensen in Den Haag dat er geen woningen zijn, dat, zoals de wethouder net zei, het onderwijs steeds moeilijker te regelen is, dat we niet voldoende zorg hebben? Mevrouw Butt, ik hoor u graag.
Ja, nou, ik denk dat wat hier gebeurt, dat is natuurlijk typisch wat Hart van Den Haag vaker doet in de gemeenteraad ook. Er wordt van alles op één hoop gegooid. GroenLinks kent die cijfers ook. Dat betekent niet dat we tegen de feiten zijn. Dat betekent wel dat het rapport waar mevrouw Verdonk net ook naar verwees, dat gaat over gematigde groei. En daar kun je over praten. Dat betekent niet dat we hier...
Maar is een wijk van 50.000 mensen erbij ten opzichte van nu, is dat gematigd?
Nou, je kunt je afvragen of Den Haag dat aan kan, inderdaad. Ja, en die zorgen zien wij ook. Ja. Wij zien ook dat er wachtlijsten zijn bij huisartsen. Wij zien ook dat er een woningtekort is. Wij zien ook dat er een lerarentekort is. Maar wij zien niet dat dat de schuld is van de asielzoekers. Wij zien niet dat het schuld is van de mensen die in Ter Apel op straat moeten slapen. Die verbinding die ontbreekt volledig. Dat is gewoon niet de realiteit.
Als je nou kijkt naar cijfers. Ik zeg net, Den Haag of Hart voor Den Haag is feitenvrij. Schrijf toch eens uit. Als je nu ziet hoeveel moeite de wethouder al mee heeft om bijvoorbeeld alle nieuwkomers nu, kinderen die hier komen, allemaal aan onderwijs te helpen. Dat is bijna onbegonnen. Nou. Ja? En dan zegt GroenLinks gewoon, maakt ons niet uit. Kom toch maar allemaal naar Den Haag. Want ja, wij willen niet dat mensen op straat slapen.
Nee.
Dit kan toch niet, mevrouw Witt?
Dat is, ver van de realiteit. De wethouder van onderwijs heeft laten zien, in Den Haag kunnen we er wel voor zorgen dat nieuwkomers onderwijs krijgen. De wachtlijsten zijn er bijna niet meer. Ik ben zelf deze week nog bij nieuwkomersklassen geweest. Ik heb daarvoor gelezen. De docenten hebben vol passie verteld wat ze doen. Ze hebben zelfs gezegd, we hebben plek voor meer kinderen. Er zijn twee klassen die wachten op meer kinderen. Dus het is niet zo dat er geen school is voor al die vluchtelingenkinderen. Dat betekent wel dat we aandacht moeten hebben, dat ze goed onderwijs krijgen, dat ze de taal goed leren, zo snel mogelijk volwaardig mee kunnen doen.
Hoe dan? Ja.
Ja, nou, misschien tot is wel even een moment om toch Hilbert Bredemeijer, de wethouder van onderwijs, er nog heel even bij te betrekken. Want Hera Butt zegt, het is een extra opgave natuurlijk, maar het lukt wel. Dus waarom zou je dat als argument gebruiken? Vindt u dat ook? Of zegt u, maar we kunnen niet in die enorme aantallen door blijven gaan, want de grens is natuurlijk wel gewoon of al bijna bereikt of in zicht.
We hebben na Almere het hoogste lerarentekort van Nederland. We hebben een instroom die soms wel een klas per week betreft. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat die kinderen, want die hebben allemaal recht op onderwijs, dat ook direct krijgen. Dat is gewoon voor een aantal mensen een fulltime baan. Klassen die krijgen het, of scholen krijgen op dit moment het iedere keer net voor elkaar om klassen beschikbaar te stellen voor die kinderen. Die klassen moeten natuurlijk daar zijn waar die kinderen ook opgevangen worden in opvangcentra. Dus het kan heel goed zo zijn dat aan de ene kant van de stad er inderdaad wellicht nog wat plek is. Maar op andere plekken van de stad dat niet. En we gaan niet kinderen met allemaal bussen de hele stad doorbrengen naar de plek.
Maar als u zegt, we hebben te maken met een instroom van nieuwkomers van een klas per week.
Soms?
Soms, ja. Dat pleit dan een beetje voor het verhaal van Rita Verdonk. Dat je zegt, van ja, maar daar kunnen we dus niet mee doorgaan.
Wat ik best heel erg vind, is dat we op dit moment van de geschiedenis nog steeds praten over een wet. Die gaat over het eerlijk verdelen van asielzoekers over het land. En dat we nog steeds niet zijn op het punt waar we al lang hadden moeten zijn. Namelijk dat inderdaad een opvangcentrum als Ter Apel, dat het uitgerekend op één zo'n plek in Nederland zo uit de hand loopt. En vervolgens de rest van Nederland daar alle hens aan dek heeft om dat op te kunnen vangen. We hadden al lang op een plek.
Ja, maar dat is geen antwoord op mijn vraag, ja. Met alle respect. Ik vroeg u, u zegt, we hebben soms te maken met een instroom van één klas per week. Dat is echt een gigantisch, lijkt mij. Als je kijkt naar het lerarentekort, zeg je dan, daar kunnen we niet mee door blijven gaan. Daar moet paal en perk aangesteld worden.
Ja, zeker. En,
maar hoe dan?
Nou, daarom ben ik dus wel even naar Ter Apel gegaan in mijn verhaal. Omdat ik het daarmee echt wel eens ben. En volgens mij is mevrouw Butte er ook niet per se mee oneens. Dat het binnenlaten van mensen, dat kan alleen als we die mensen ook een menswaardig bestaan kunnen geven in ons land. En als je nu kijkt wat er binnenkomt in Ter Apel, wat dan vervolgens heel snel over andere plekken van Nederland verspreid moet worden, dan kan dat alleen als we daar een menswaardig bestaan op kunnen bouwen. Als dat onder druk staat, en ik heb dus een aantal keren al afgelopen tijd de stelling gedropt dat ik vind dat dat onder druk staat, ja, dan ben je dus niet goed bezig met elkaar. En dan is de spreidingswet er om het eerlijk met elkaar te verdelen in Nederland. Volgens mij kan niemand daar per se tegen zijn. Maar kan dat alleen als ook de instroom onder controle is. Dat is volgens mij wat hier de gemene deler is.
Ja, helemaal.
Zijn we het daar wel over eens? Bent u het? Want dat is natuurlijk ook nog wel interessant. Want u zegt, ja, die instroom die moet ingeperkt worden. U zegt, ja, dat kan makkelijk. Maar kennelijk is het de opeenvolgende kabinet al jarenlang niet gelukt. Dus hoe kan dat dan makkelijk?
Nou, kijk even naar de periode 2004 tot 2007. Toen kon het ook naar beneden.
Wie was het toen ook weer minister?
Ja, ik weet niet, ooit zo weer.
Ja, voor de mensen die dat allemaal niet hebben meegemaakt, dat was Rita Verdonk, dames en heren. Maar maar dat was misschien toch ook een andere tijd, hè?
Ja, dat is ook zo makkelijk. Nee, dat was geen andere tijd. Ik bedoel, het is ook een manier van communiceren. Als je een staatssecretaris hebt die zegt van, oké, ieder asielzoeker is welkom. Ja, dat gaat niet werken. Het is heel wat anders als je zegt, als je hier niet mag blijven, moet je terug naar je land van herkomst. Maar goed, dan hebben we het over een hele asielindustrie. Laten we het daar even niet over hebben. We hebben het nu over Den Haag. En wij hebben grote zorgen om Den Haag. En ik ben helemaal eens met de wethouder. Ik zie hem ook iedere keer in ieder debat. Ja, toch een beetje met een beetje wanhoop in zijn ogen staan. Van het is weer geregeld, maar zus, maar zo. En ja, ik vind dat partijen als GroenLinks, door alleen maar al te beginnen. Ja, maar dat had ook wel in een commissievergaderingetje besproken kunnen worden. En dan denk ik, snapt u wel de impact, vraag ik aan mevrouw Butte, snapt u wel de impact van die bevolkingsgroei, van al die mensen die binnenkomen, op onze stad, op Den Haag, op de mensen die hier wonen. We hebben het net gehad over het CER-rapport. Ja? Mensen die in achterstandwijken leven, die wonen, die leven 8 jaar korter dan mensen die in betere wijken leven. Maar dat mag er weer niet bij betrokken worden.
Nee, dat mag zeker. Maar ik kom zelf uit zo'n wijk. Ik ben daar opgegroeid. Dus ik denk dat ik daar wel degelijk over mee kan praten. Ik heb daar familie wonen. Mijn achterban zit daar. Mijn vrienden zitten daar. Ik geef daar les. Dus het is niet zo dat ik niet weet waar ik het over heb. Ik kom zelf uit de Schilderswijk. Ik weet wel degelijk wat het betekent als de voorzieningen niet altijd op orde zijn. Als de luchtkwaliteit super slecht is. Als je daar slechte adem in haalt. Dat je je raam niet open kunt doen als een kind. Omdat het te erg stinkt. Dat weet ik wel. Mm-hmm. Betekent niet dat ik daarmee de schuld geef aan de mensen in Ter Apel. Betekent niet dat ik het oké vind dat mensen op straat slapen. Dat is voor GroenLinks niet oké. Ja, er is een woningtekort. En dat komt niet door de asielzoekers. Dat komt door het feit dat verhuurders gigahoge huurprijzen vragen en er geen betaalbare woning is. Voor de Nederlander niet, voor de nieuwkomer ook niet. Komt door het feit dat we leegstaande panden hebben waar we niks mee doen, die we niet aanpakken. En dat komt ook door momenten zoals in onze raad, mevrouw Rita Verdonk, waarin we moties hebben dat we eindelijk kunnen zorgen voor het oude Haga ziekenhuis met woningen waar GroenLinks pleit met andere partijen voor 50% sociale huur. Voor Haag, mensen in Den Haag ook. En dat uw partij dan tegen zo'n motie stemt. Dat is niet, dat zijn geen sociale huurwoningen voor asielzoekers. Dat is voor iedereen in Den Haag. U gaat dan tegenstemmen, terwijl de Vogelwijk maar 2% sociale huurwoning heeft.
Ja, en weet u waarom? Weet u waarom we tegenstemmen? Omdat uw wethouder zegt, ja, we gaan het eerst even gebruiken als opvanglocatie voor allemaal nieuwkomers. Dat is de reden dat wij tegenstemmen.
Nee, sociale huurwoning
wij willen
is geen opvang.
Wij willen dat meteen die woningen gebouwd worden. Voor al die jonge mensen bijvoorbeeld die nu steeds thuis wonen. En thuis moeten blijven wonen. Niet kunnen beginnen met hun leven. En u zegt, ja, maar geef je de schuld aan asielzoekers. Ik geef helemaal niet de schuld aan asielzoekers. Wij kijken gewoon. En ik wil u zeggen dat toen ik minister was, sprak ik op een gegeven moment een hele wijze Syrische mevrouw. En weet je wat die zei? Mevrouw Verdonk, jullie moeten zorgen dat wat minder mensen binnenkomen. Want als je een taart hebt, en die moet je met z'n tienen verdelen, heb je een groter stuk dan dat je met z'n honderden moet verdelen. Ja, en zo ligt het. Nou, ik ben heel benieuwd naar de reactie van mevrouw Butter.
Ten eerste, sociale huurwoningen, dat is geen opvang. Sociale huurwoningen, dat zijn woningen. Daar komen
dat zeg ik toch
alle mensen voor een aanmerking. Niet alleen als
een beetje breder. Een beetje breder kader, mevrouw Butt. Daar praat ik over.
Ja.
Helemaal over sociale huur.
Maar mevrouw Butt zegt eigenlijk, door het zo te stellen zoals u het stelt, legt u eigenlijk de schuld voor het feit dat Haagse jongeren geen woning kunnen krijgen bij het feit dat er te veel asielzoekers komen. En dat vindt zij eigenlijk principieel onjuist.
Ja, dat begrijp ik. Daarom zeg ik, het gaat ook niet over schuld voor asielzoekers. Het gaat erom dat wij hier een college hebben die zegt tegen allemaal mensen die hier willen komen wonen, jongens, wees welkom, meisjes, wees welkom, ga hier een plekje zoeken in de stad, terwijl we geen plek hebben. We hebben geen onderwijs, we hebben geen zorg, we kunnen het allemaal niet meer aan. Dat is de redenering. En niet zo makkelijk van, ja, maar dan geeft u de schuld aan die zielige asielzoekers. Helemaal niet. Er zit hier een college die de verkeerde keuzes maakt. Laten we het eens in dat kader plaatsen.
Ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat het college tot op zekere hoogte het goed doet. Wat GroenLinks betreft ook de spreidingswet uiteindelijk goed zal uitvoeren. Daar heb ik vertrouwen in. Daar zal ik ook scherp op zijn. Betekent niet dat Den Haag, en Den Haag heeft het volgens mij nooit gedaan, iedereen mag naar binnen, kom maar, maakt niet uit. Zo is het ook niet. Er waren noodkreten. De afgelopen keer in Kijkduin, waar ook van alles over is geroepen door Hart voor Den Haag, was het een noodkreet. En Den Haag, het college van Den Haag, had de menselijkheid in zich om te zeggen, nee, wij springen in. Het hotel in Den Haag, een ondernemer nota bene, zei, kom maar. En zo hebben wij het opgelost.
Maar vindt u wel dat er een grens is aan wat je aan kan als stad?
Er zijn grenzen in alles. Het is op dit moment een noodsituatie.
En dan is het toch niet zo raar dat Hart voor Den Haag die grens stelt ergens?
Tuurlijk, maar op het moment dat het college aangeeft, wij gaan het COA helpen in Kijkduin, de ondernemer zegt, ik heb plek, ik kan daaraan verdienen, kom maar, dan is het niet meer aan één politieke partij of een paar politici om te zeggen, nee, maar wij willen het niet en wij kunnen het
maar
niet.
Maar mevrouw Butt, is het nou niet mogelijk om het in een breder kader te plaatsen? Want nu gaat het weer over alleen Kijkduin. Dan gaat het over een school die tegen u gezegd heeft, we hebben wel genoeg plekken. Het gaat erom dat er keuzes gemaakt moeten worden door dit college voor Den Haag. We hebben het rapport van de staatscommissie. Wij willen heel graag dat er ook zo'n commissie komt voor Den Haag. Ga nou alvast eens nadenken over 2050. Ja. Wat kan er wel in
is dat
de stad
inzet van het debat? Wat u dat betreft, dat er ook voor Den Haag apart zo'n onderzoek komt naar welke ontwikkeling wil je qua bevolkingsgroei en hoe moet je daar beleid op maken?
Ja, we kunnen daar niet snel genoeg op zijn, dus dat willen
dus
we heel
dat wilt
graag.
U, dat is,
ja, en het kabinet wil ook heel graag dat het rapport van de staatscommissie maatschappelijk draagvlak krijgt. En dat betekent ook wat voor de steden. Dus daar is Den Haag dan op voorbereid.
Nou, dat is een ander element dan van het debat woensdag. Hè? Woensdag is het, geloof ik.
Ja, woensdag.
Gaat u dat wel steunen, die roep om zo'n commissie?
Ik vind dit een stap in de goede richting, laat ik het zo noemen. Ik wil zeker dat gesprek aangaan. Ik ben ook blij dat Hart van Den Haag dat nu roept. Want
agendeert.
Ik denk ook dat
gedaan.
Nou ja, dat is weer een
niet in de commissie, maar in de gemeenteraad.
Nee, maar ik snap best wel waar mevrouw Rita Verdonk vandaan komt. Ik vind dat we het gesprek goed moeten voeren. Ik vind dat we het uitvoerig moeten voeren. En ik denk ook dat we daar een mooi gesprek kunnen hebben over bijvoorbeeld, waar GroenLinks dan voor is, kleinschalige opvang verspreid over de stad. In allerlei wijken en niet allemaal weggestopt. En daar zijn heel veel initiatieven in Utrecht bijvoorbeeld waar we van kunnen leren, waar het goed werkt, waar bewoners worden betrokken, waar bewoners ook profijt van hebben. Dus dat gesprek wil ik heel graag aangaan.
Nou, dat klinkt dan in ieder geval op dat punt in ieder geval positief voor u, ja, mevrouw Verdonken. Ik vraag het ook even aan CDA-wethouder Bredemeijer, Hilbert Bredemeijer, die hier nog zit. Vindt u dat ook een goed idee dat er zo'n Haags onderzoek komt? Haagse commissie die gaat kijken, ja, wat is nou eigenlijk de gewenste bevolkingsgroei en hoe kunnen we dat bijsturen? En wat is daarvoor nodig op het gebied van huisvesting, onderwijs, kinderopvang, sport, noem maar op?
Ik vind, ik hoor dit nu voor het eerst. Ik vind het netjes als dat eerst in de gemeenteraad besproken wordt.
Ja, kom op dat, zeg.
Ik kan me heel goed voorstellen. Laat ik het zo zeggen. Als ik in de raad gezeten had, dan zou ik hier denk ik heel eind in meegaan. Ja. Oh. Nee, maar u begrijpt wat ik bedoel, toch? Ik ben te gast bij de gemeenteraad woensdag. En de gemeenteraad gaat hierover.
Maar u bent ook de leider van het CDA, toch? Nog
steeds. Ja, en een college lid. En als u zou zeggen, nou, maar goed, wil ik wat inbrengen in het college.
Ik dicht dit verhaal wel enige kans toe, mevrouw Verdonk. Ik dank jullie allemaal voor dit gesprek. En we gaan het aanstaande woensdag allemaal met belangstelling volgen. Hartstikke leuk dat iedereen weer geluisterd heeft naar Spuigasten. Hierna gaan wij naar een herhaling luisteren van Straatwijs. En die zijn op de Frankenslag. En dan mag u raden waar ze zijn, want daar woont de vorige burgemeester van Den Haag, Josias van Aartsen.